En dan gaan we nu met José van der Akker praten. Zij werkt voor de Central Queensland University in Rockhampton bij onderzoekscentrum LEAP. José, je doet onderzoek. Ik zie op Facebook allerlei oproepen verschijnen om een survey in te vullen. Vertel daar eens wat over.
Nou, de survey die heet dus DMAX. En hoe het tot stand kwam is dat ik zelf, toen ik in Perth woonde, merkte ik van alles. En ik kon het niet rijmen met de ervaring die ik in Oost-Australië had gehad. Want ik heb eigenlijk overal zo'n een beetje gewoond in Australië. Tasmanië, Melbourne, Sydney, Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast. Ik heb in een Aboriginal community gewerkt dus. In verschillende plekken in Australië en voor vele jaren. Maar toen ik in Perth woonde had ik een hele andere ervaring. Dus ik kon het niet rijmen met wat ik in Oost-Australië had ervaren.
Wat kon je dan niet rijmen? Waar leg daar je vinger eens op? Wat was het grote verschil?
Het was een soort segregatie. Ik werd behandeld als anders. Of ik voelde me altijd tweederangs. Of ik moest vechten voor mijn stem, zeg maar. Zo voelde het.
Ja.
En daar had ik nooit ervaren in Oost-Australië. Ik wist wel dat er dingen bestonden, maar ik had zelf nooit echt ervaren. Een keertje wel in Tasmanië misschien, dat mensen zeiden van, oh, wat heb je stomme accent, je moet maar teruggaan naar Nederland, maar verder helemaal niks. En ik had ook nooit veel behoefte om met Nederlanders te praten daarvoor. Maar toen, in die tijd, en het werd steeds sterker, en ik denk, ik snap het niet, en ik wil graag de dingen begrijpen. Dus van wat is hier aan de hand? En ook de sociale interacties, die waren moeilijker en anders. En ik denk, ik ga meer met Nederlandse mensen praten. Dus ik ben toen eigenlijk pas voor de eerste keer naar een Dutch Club toe gegaan. En ik had ook behoefte om Nederlands te praten en interacties met Nederlandse mensen. En in die Dutch Club waren veel oudere mensen. En er waren ook enkele jongere mensen, maar bijna niet. Dus ik denk, nee, ik moet een andere weg vinden. En dus ben ik via Facebook, Dutchies in Perth, en ben ik gaan praten met mensen. En ook, ik heb wat meer Nederlandse mensen zijn vrienden geworden. Terwijl ik met hen praatte over mijn ervaringen, vertelden zij ook over hun ervaringen. En ik denk, oh, hier zitten dingen, dat is interessant, hier zijn overlappingen. Hier wil ik onderzoek over doen, dacht ik. En dat kon ik niet binnen de plek waar ik toen werkte. En ik was ook gedeeltelijk werkloos. En waar ik werkte, het kon allemaal niet binnen die contraien. Dus ik denk, ik ga met iemand in Nederland praten en kijken of ik een onderzoeksproject via een Nederlandse organisatie op de een of andere manier kan doen hier over Nederlandse migranten die in Australië wonen. En ik begon literatuur te lezen en ik praatte met Nanja Peters, die is een expert in post-war too. Dutch migrants en ook over het algemeen over de shared cultural heritage tussen Nederland en Australië. Nou, Nanja dus, die heeft veel geschreven en een aantal andere researchers hebben geschreven over de migratieervaringen van Nederlandse migranten die hier na de oorlog aankwamen met name. Maar ik merkte dus dat er helemaal geen literatuur was over mensen die hier na de, nou ja, pakweg 85, 1990 aangekomen waren.
Ja.
Dus ik denk, dit klopt niet. Onze verhalen tellen. Onze stem moet ook gehoord worden. Dus ben ik met de Nederlandse onderzoekster Tineke Valkman gaan praten. En zij vond het een interessant project. Zij is bezig met immigratie en immigratie, dat zijn haar topics. En zij kijkt met name naar loneliness en dat idee van alleen zijn sprak me ook erg aan. Want ja, als je niet helemaal geïntegreerd of geaccepteerd of ja, in je volheid kunt staan en als zodanig kunt fungeren in de maatschappij, dan komt natuurlijk eenzaamheid komt aan bod.
Ja, en als je door de algehele Australische bevolking wordt afgewezen als weer een migrant, dan zit je dan.
Ja, precies. Dus altijd tweede rangs burger. Dus dat voelt heel oncomfortabel. En dan denk ik altijd, nou ja, je hebt feminine culturen, zou Hofstede dan zeggen. En je hebt masculine culturen. In feminine culturen, in Holland is een feminine cultuur. Dus mensen die waarderen de underdog heel erg. En de community is zo belangrijk. En communicatie, de dialoog is belangrijk. Terwijl hier in Australië is een masculien land, waarbij de sport belangrijk is, spierkracht, sterke taal kunnen spreken, competitie is belangrijk, community is niet belangrijk. De underdog die behoort op zijn plek, underdog zijn, Dat soort dingen. Dus dat, daar ligt een frictie waar ook nooit aandacht wordt besteed in de literatuur over Nederlanders die hier in Australië wonen. Dus ik denk, nou, al die dingen die verdienen gewoon aandacht. Dus Tineke en ik zijn toen een onderzoeksproject uit gaan schrijven en we besloten om naar geld te gaan zoeken. Nou ja, ik besloot om naar geld te gaan zoeken om dat onderzoek te financieren. Dus ben ik met de Nederlandse ambassade in Canberra gaan praten en ook met Dutch Culture in Nederland. Dus allebei de organisaties zijn van de ministerie van Buitenlandse Zaken. Nou ja, er waren dus potjes voor subsidie, zei ze. En er was ook een aanvraag, een call for proposals gedaan. Dus ik denk, nou goed, dan gaan we een onderzoeksvoorstel en subsidieaanvraag doen bij allebei die clubs. Dat hebben we gedaan. Ondertussen ben ik hier op CQU gaan werken. En mijn baas die zei, ja, blijf maar gewoon doorgaan met dat onderzoek en die subsidieaanvraag doen. Want het is een interessant onderwerp voor ons ook hier bij Central Queensland University, omdat we toch over disadvantaged people praten. Hè? Migrants zijn ook disadvantaged, zoals Aboriginal mensen of mensen die dakloos zijn of wat dan ook. In mijn onderzoek om te kijken naar verschillende Nederlandse organisaties in Australië kwam ik achter dat Klaas Woldering van het DAC, Dutch Australian Cultural Center in Sydney, een survey had gedaan over de migratieervaringen van post-war 2 migrants in Sydney alleen. Dus ik denk, ik ga met die man praten. Dus we waren met elkaar aan het praten over de telefoon, zoals jij en ik nou. En Klaas die vond mijn onderzoek interessant. Hij zei eigenlijk toen tegen mij, ik wil eigenlijk opnieuw een survey doen. En toen zei ik van, oh, wat vind je ervan als we zowel migranten die hier na de oorlog aankwamen als migranten die hier later zijn aankomen. Dus zeg maar pakweg post-1990 zijn aangekomen. Om allebei die groepen, om daar informatie van te krijgen. En dezelfde soort survey die jij toen hebt gedaan in 2004 en 2006. Hetzelfde soort vragen te stellen, maar wat extra vragen toe te voegen die relevant zijn voor mensen die na 1990 aankwamen.
Ja.
Dus, goed, dat vonden we allemaal een prima idee. Tineke vond het ook leuk. En dat hebben we dus in het onderzoeksvoorstel toen erbij geschreven. Van we gaan kwantitatief onderzoek doen. Misschien niet high quality, maar in ieder geval genoeg om informatie te geven in eerste instantie om daarna kwalitatieve data te vergaren via interviews. Zo kwam het DMAC-survey tot stand. Klaas die heeft toen tussen 2004 en 2006 gaf hij alleen maar papieren kopies uit van die survey. Omdat we nou toch in een modernere tijd zitten en ik verwant ben met de internet, zei ik tegen hem, nou, we moeten die survey ook online doen. Dan krijgen we meer mensen die mee willen doen aan die survey, zodat we meer data kunnen vergaren.
Ja.
Nou, prima. Zo is het eigenlijk tot stand gekomen. En tot nog toe hebben we 109 mensen gereageerd. Nou, natuurlijk kunnen we veel meer mensen gebruiken voor de datavergaring. Maar in ieder geval de motieven, de thema's die nou naar voren komen, vind ik heel erg boeiend.
Oké, dus je bent nog steeds op zoek naar meer mensen die dat onderzoek gaan invullen.
Ja.
En dan zoek je naar mensen die hier de afgelopen pak een beet 20, 30 jaar zijn aangekomen.
Er kunnen ook mensen zijn die hier na de Tweede Wereldoorlog heen zijn gekomen.
Oké, dus iedereen die gekomen is, die kan die survey invullen. En die staat nu ook op online en op social media, zodat het wat toegankelijker is en wat makkelijker is om erbij te komen.
Yes.
En je zei net van, er zijn wat onderwerpen wat je tot nu toe vergaard hebt naar boven zijn gekomen. Wat zijn dat voor onderwerpen?
Onderwerpen zoals hoe mensen het sociale leven ervaren in het omgaan met Australische mensen. Bijvoorbeeld de vraag, please specify your response around socializing with Australians and feeling part of the Australian society. Nou, de responses die we daarop krijgen, het is een open vraag, vind ik heel erg boeiend.
Wat is het algehele gevoel als je die reacties leest over hoe mensen integreren en zich voelen in die Australische samenleving? Wat komt er dan boven?
Nou, wat er bijvoorbeeld op het moment naar boven komt, is dat sommige mensen die vinden, nou, je moet gewoon integreren. Dus zolang als je maar aanpast, dan is het goed. Dan kan je met iedereen omgaan. En de Australische mensen die gaan heel goed met ons om. Die zijn hartstikke open en we voelen ons welkom enzovoort. Dus dat heb je aan de ene kant. En aan de andere kant heb je mensen die zeggen van... Ik vind ze zo oppervlakkig. Ik kan geen diepgang krijgen in de gesprekken. Ja, dat. Het gevoel van isolatie. Als mensen echt een gesprek willen voeren met iemand. Dat vinden ze moeilijk met Australische mensen. Dus je hebt dat verschil. Het ene extreem van nou helemaal geen probleem. En het andere van nou het is toch wel behoorlijk stroef.
En als je dan kijkt naar die mensen die zeggen van... Hey, het is helemaal geen probleem, het is allemaal helemaal oké. Okay. Dat is natuurlijk een bepaald slag mensen, neem ik aan. En dat soort mensen wat juist geen aansluiting vindt... en zegt van ik kan geen diepgang vinden in die gesprekken in mijn sociale kring. Dat is natuurlijk ook een bepaald slag mensen. Heb je daar een beetje inzicht in?
Nou, dan zou ik echt moeten kijken van naar wie wat zegt. Maar zo bijvoorbeeld zegt iemand dat je het erg druk heeft... of zij het erg druk heeft... Nou ja, zo iemand is natuurlijk gewoon erg druk bezig met zijn of haar leven. Dus zolang als je maar druk bent in je leven, dan is die sociale omgang ook niet zo belangrijk misschien. Of daar focust iemand zich niet op. Dus dan heb je misschien de meer de taakgerichte mensen, terwijl de meer mensengerichte mensen, die hebben behoefte aan communicatie en de dialoog. Dus die komen misschien meer tekort.
Ja, die lopen tegen die diepgang, gebrek op.
Ja.
Ja, ik heb er dan meteen allerlei zelf mijn vragen bij. Die mensen die het zo druk hebben, zijn dat dan de emigranten of zijn het de expats? En de mensen die die diepgang missen bij de...
Nee, ik heb heel duidelijk bij het begin gezegd, als je een expat bent... Daar is deze survey niet voor. Je moet hier echt leven en wonen.
Okay.
Het maakt niet uit of je nou een tijdelijke visum hebt van 2,5 of 3 jaar. Of je bent permanent resident. Of je komt hier als een skilled migrant. Met een visum dus. Dat is anders dan een expat, hè?
Ja.
Of dat je nou hier al een citizen bent. Een dual citizen of alleen maar een Australisch citizen. Dat is allemaal prima. Maar je moet hier wel als eerste generatie migrant zijn gekomen... Een migrant heeft een hele andere ervaring, want die komt hier, nou ja, al dan niet met partner en met kinderen, of alleen dus, om hier te wonen en te werken, dat is een hele andere ervaring.
Ja. Oké, dus dat ben je aan het onderzoeken en je hebt natuurlijk nog meer mensen nodig die die surveys gaan invullen, want hoe meer data, hoe beter dat onderzoek toegespitst kan worden op het diepteonderzoek in die interviews die je dan met die mensen gaat hebben.
Ja, die interviews, we hebben de subsidie niet gekregen.
Oh.
Nee, dus die interviews die kan ik niet doen, tenzij ik het uit mijn eigen zak doe en in mijn eigen tijd. Nou ja, dat zit er even niet in. Dus ja, heel erg jammer. Dus als iemand zegt van nou, ik heb geld genoeg, ik wil dat best subsidiëren, dan mag dat voor mij natuurlijk. Dan laat maar weten.
Maar is er dan nog wel genoeg geld om die survey verder af te werken en uit te breiden dat mensen daarop reageren?
Ja, dat kan ik doen tijdens mijn werk. Maar interviews, kijk, dan moet je vaak voor een interview... Ik kan het wel via een telefoon doen. Maar het is beter om het face-to-face te doen, want dan krijg je...
Ja, dan kun je de diepte in.
Dan kun je de diepte in.
Ja.
Ja.
En het is geen België hier.
Nee, precies.
Het is een enorm groot land waar je dan moet rondreizen. Oké, in het vergaren van de data die je tot nu toe hebt... is je dan ook nog een verschil opgevallen tussen de verschillende staten? Want dat was je eigen ervaring, toch?
Ja.
Aan de oostkust voelde je je meer een geaccepteerde migrant... en aan de westkust was het zo van vreemde eten in de bijt. Wat doe je hier?
Ja. Ja, ik zie het inderdaad naar voren komen, wat ik natuurlijk erg prettig vind. Maar ja, want het bevestigt mijn vermoeden. Ik moet dan, zoals ik al zeg, de data nog gaan crunchen. Maar ongeveer 25% van de mensen die gereageerd hebben, zegt dat ze discriminatie hebben gezien of ervaren. En ik moet, zoals ik al zeg, ik moet de data nog crunchen of de meeste van die mensen uit Perth. Of omgeving komen, maar het lijkt erop van wel.
Nou, het is natuurlijk ook een enorme geïsoleerde plek in Australië.
Precies. Kijk, en dat is ook weer heel, heel interessant. Het is heel makkelijk om migratieervaringen te generaliseren. Maar natuurlijk, de plek waar iemand woont en leeft, heeft alle invloed. Je kan de geografie van een plek en de mens die op een bepaalde plek woont, dat kan je niet apart van elkaar zien.
Nee. Dus het diepteonderzoekgedeelte van je onderzoek is een beetje stopgezet omdat je daar geen funding voor krijgt. Maar je kunt nog wel doorgaan met het verspreiden van die survey. En wie weet dat je als je meer gegevens hebt volgend jaar dat je weer subsidie kan aanvragen en dat het dan wel lukt?
Misschien wel.
Als je nog mee wilt doen aan het onderzoek van José, moet je later vandaag even naar onze Facebookpagina SBS Dutch, waar ik de link naar de enquête zal plaatsen, want die is te lang en te ingewikkeld om voor te lezen.